Dankjewel, Alex. Op de weg naar overwinning, Heer, leer ons zien wat u onthult. En die sluit haarfijn aan over het woord wat ik mag brengen vanmorgen. Zonder strijd, geen overwinning. Dat is op meerdere facetten, denk ik. Of het nou in de sport is, of in je eigen leven. Soms is er strijd. En strijd is niet altijd leuk. Maar ook als we de weg van de Heer willen gaan, is er ook strijd. Want we zijn nog op weg. We zijn er nog niet. We worden aangevallen. En vanmorgen verdiepen we ons in een verhaal uit het Oude Testament. En het staat in Exodus, het boek van de uittocht, het volk wat uittrekt. En ik geloof dat het niet alleen een geschiedenis is, maar dat het ook voor ons als gemeente een lering mag zijn om de Heer te volgen. Om te leren uit het verhaal waarop het ook voor ons aankomt. En je mag opzoeken, hoeft niet, Exodus 17 vanaf vers 8 tot 16. En dan staat er: Israël verslaat de Amalekieten. Wacht even, Ellen heeft hem bijna. Ja. Kijk, sommige mensen hebben een telefoon tegenwoordig. Exodus 17 vanaf vers 8 tot 16. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met, eigenlijk staat er, tegen Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk, met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter nagedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering van Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Hij zei: voorzeker de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie tot generatie. Een strijdverhaal. De vertaling die ik las is de herziene Statenvertaling. En dan wil hem tekst voor tekst door gaan lopen. En hij doet het, Barney. En dan beginnen we in vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan tegen Israël in Rafidim. We vallen midden in een verhaal in Exodus. Het boek van de uitredding. Het boek van de uittocht van het volk Israël. Uit het slavenhuis, uit het diensthuis Egypte. We weten hoe onze grote God zijn volk bevrijdt uit de slavernij van Egypte. En doet uittrekken. Hoe ze door de Rode Zee trekken en ontkomen aan de tirannie van Farao. We weten ook wat er daarna gebeurt. Het volk klaagt als er iets tegen zit in de woestijn. Ze hebben geen eten of ze vinden het eten het manna te eentonig. Ze roepen tegen Mozes: waarom hebt u ons naar de woestijn geleid? Moeten we hier sterven? Ach, waren we maar in Egypte gebleven. Omdat ze ongehoorzaam zijn, dwalen ze 40 jaar door de woestijn. Mensen, het had in 2 jaar gekund. Maar het worden er 40. En dan? En toen kwam Amalek. En dan vraag je je gelijk af, als dat gezegd wordt, wanneer is dat dan? En dat toen, dat komt net nadat Mozes met zijn staf op de rots slaat en dat er water uit de rots komt en het volk kan drinken. Het volk, ondanks dat het manna en al de wonderen weer vervalt in klagen en zelfs terug wil naar Egypte, naar de vleespotten. Het volk is verzwakt, het heeft een zware strijd achter de rug. Gebrek aan voedsel, gebrek aan water, interne verdeeldheid en opstand. En juist nu men vermoeid is en uitgeput, duikt daar de tegenstander op. Amalek. Amalek. En in Deuteronomium 25 vers 17 staat: Amalek valt Israël, let op, van achteraan. Amalek, het volk Amalek, let op, afstammelingen van Esau. Nou, als je dat hoort, dat klinkt al niet heel positief. Afstammelingen van Israël, van Esau. En het valt het volk van achteraan. We moeten alert zijn als we horen in dat ze uit de lijn van Esau komen. Dit kan niet veel goeds betekenen. En inderdaad, Amalek staat hier voor de duivel. Amalek is de tegenstander van God en zijn plan. Amalek is nog steeds de tegenstander, ook van Jezus Christus en zijn gemeente. En Amalek heeft maar één doel. Dat is de gemeente, dat is het volk Israël vernietigen, doen ophouden en stoppen. En zelfs uitroeien. En Amalek valt van achteraan. En dan moet je denken, daar waar het nog zwak is, daar waar de ouden vandaag gaan, waar de kreupelen gaan, daar waar de gewonden gaan, daar waar extra bescherming nodig is. En ik geloof dat de geest van Amalek een geest is die ook in deze tijd op de gemeente uit is. Een geest die erop uit is om uiteen te drijven en te vernietigen. En de werking van deze geest heeft ook als doel om de gemeente te doen ophouden. Maar ik denk dat er een tegenkracht is. Een sterkere kracht. Jezus en zijn engelen. En ik denk dat we opmerkzaam en waakzaam moeten blijven. We moeten in de geestelijke wereld koers houden. We moeten Jezus blijven volgen. Zijn woorden, zijn geest, zijn richting, zijn koers. En hebben we dan altijd al zicht in de geestelijke wereld? Het is ook zo'n echte volle evangelieterm, hè? Zicht hebben in de geestelijke wereld. Maar ik denk dat het erop aankomt dat we mogen leren. Leven is leren, elke dag. Met vallen en opstaan. En ik heb het nog niet altijd. Ik verval soms ook net als dat volk in klagen. Of ik ben het even kwijt. En daar waar het soms heel snel kan gaat, duurt het veel langer, net als het volk. Je kunt de hele Bijbel uit je hoofd kennen. Je kunt alle kennis van de hele wereld hebben, elke tekst. En toch kun je nog je doel missen. Je kunt hier 30 jaar zitten, 10 keer het woord gehoord hebben, en toch kun je je doel missen. Ik kan hier vanmorgen, ik mag de preek brengen, en toch kan ik ook mijn doel nog missen. En dan de oproep van de Heer, want ik denk, daar waar kennis zonder leven is, is het als stilstaand water. Maar daar waar Gods geest werkt, door zijn woord, daar is levend water. Levend water van onze Heer. En op momenten dat de vijand dan van achter onverhoeds aanvalt, dan is er kracht van Gods heilige geest en zijn woorden. Heer, daar verlang ik naar. En ik denk, als gemeente verlangen we ook naar die verkwikking, dat levend water, die kracht van Gods geest. En is die strijd dan, die tegenstander, er zijn ook wel gemeenten over te zeggen, ja, we moeten het ook niet altijd over de duivel hebben en de tegenstander. Dat is ouderwets. Laten we lekker zingen en laten we lekker optrekken en het leven is goed met de Heer. Maar ik geloof dat Petrus niet voor niks zegt. In 1 Petrus 5... Zit ik te ver? Even kijken hoor. Och, dat is wel jammer. Petrus waarschuwt ons in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En direct daarachter geeft Petrus aan hoe je stand kunt houden. Bied weerstand aan hem, staat er. Vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Zo, Petrus. En hij kan het weten. Hij is op zijn kop gekruisigd, Petrus. Petrus, volgens mij was het een paar weken terug Pasen. Toen liep hij weg. Hij verloochende de Heer 3 keer. En de haan kraaide. Deze Petrus, wat is die man gegroeid? Dat hij dit opschrijft voor ons ter lering. Stand houden in de hemel lukt niet op eigen kracht. En het is niet makkelijk. Je moet nuchter en waakzaam zijn. Alert blijven, want de vijand wil van achteren aanvallen. Hij wil ons verrassen en aanvallen op dat wat nog zwak is. En als we breder kijken, is het toch een geestelijk patroon. Altijd komt er een reactie van de tegenpartij, de leugenaar, de duivel. Juist op momenten van moeite. Denk aan Jezus die verzocht wordt door de duivel na 40 dagen in de woestijn. Als hij honger lijdt, hoe moet dat zijn geweest? Na 40 dagen. En dan komt de duivel en hij zegt, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. En ook op ons komt deze aanval uit. Als jij met dat volle evangelie leeft, hoe kan het nog dat dat gebeurt? De duivel komt juist, hij gebruikt het woord van God en hij beschuldigt. Jezus, hij is het woord van God. Hij beschuldigt niet. Hij is vol leven. Hij is vol liefde. Hij drijft niet uiteen. Nee, hij brengt samen door zijn geest. En hij roept ons op, elke dag weer, jou en mij, om een levende relatie met hem te hebben. Een levende relatie om stand te kunnen houden. En dan ben je niet bezig constant met de vijand. Want je wordt gesterkt door de geest van God. Je mag leven in het goede. Je mag de zegeningen, die mag je tellen en eruit leven iedere dag. Woorden van leven die je alert doen zijn en stand doet houden. Niet vanuit een weten, maar uit een relatie met onze Heer. En dan gaan we naar... Even kijken hoor. Het heb je als het jaren 70 komt. Ja, daar is die. In vers 9. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit. En trek op, bind de strijd aan met Amalek. Mozes zei tegen Jozua. Dat is wel een heel bijzonder moment in de Bijbel. Jozua. De naam klinkt hier voor het eerst. Jozua betekent Yahweh is redder. Als we aan Jozua denken, dan denken we aan het beloofde land, Kanaan. Dan denken we aan Jozua en Caleb. Weten jullie nog? In hun is een andere geest. En we kennen de bekende geschiedenis hoe Jozua en Caleb het beloofde land intrekken. Ik denk, is in die geest, die andere geest in Jozua, zou die er gelijk al geweest zijn? Zou die er gelijk al klaar voor zijn geweest? Ik denk het niet. Hij is gegroeid. Ja, dat is mooi. Hij is gegroeid en sterker geworden. En ik denk, hij heeft geleerd. En ik denk dat Mozes Jozua tot een voorbeeld is geweest. Jozua, hij is met Mozes opgetrokken. Hij heeft Mozes keuzes zien maken. Hij heeft Mozes verder op zien komen. En ik denk dat door daar dichtbij te leven bij zo iemand, heeft Mozes gezien wat een leven ook kan. En zo vast Jozua op door de werking van die andere geest. En toen vond ik hem mooi naar eigen leven. Wie is jou en wie is mij tot een voorbeeld geweest? Ik kan heel veel namen noemen, maar dat doe ik hier niet. Maar er zijn mensen die hun leven hebben gegeven voor dit woord. Voor deze gemeente. En zichtbaar gezien is daar niet altijd de voldoening. Komt daar een hoop op af. Maar gaat het toch door. Mensen, net als in wie Jozua en Caleb een andere geest is. Mensen die keuzes hebben gemaakt. In plaats van carrière, geld, groter. Hebben ze keuzes gemaakt om voor te gaan in de gemeente. En daarop komt de aanval. Komt de reactie. Komt de kritiek. Komt de aanval rechtstreeks vanuit de geestelijke wereld, maar ook door mensen heen. Sorry, ik zeg het toch. Misschien zelfs door broeders en zusters. Kijk naar gemeente. Kracht van Omhoog gemeente, van de oorsprong. Wat kwam er al wel niet op af? van de brink die begon. Het werd verketterd. Maar ook later, hoeveel gemeentes zijn niet aangevallen? Mensen tegen elkaar opgezet. Amalek, daar is die. Hij valt aan. Hij wil vernietigen. Want daar waar het woord van God in mensen verder openbaar komt, daar waar het zoonschap van God verder groeit in jou en in mij, wil Amalek toeslaan. Wil hij losweken van Christus en zijn gemeente. Tegenwoordig moet ook alles leuk zijn en goed voelen. Het is ook wel lekker hè, als dat zo is, maar in de wereld is het zo. En als het niet meer leuk is of moeite kost, ach, dan ga je toch weg. Misschien naar een andere gemeente of blijf je op zondag lekker thuis. Let op, deze woelweg voert omlaag. Hierin werkt die afbrekende, uit elkaar werkende geest van Amalek. De tegenstander van God en zijn gemeente. Amalek, hij wil heel geniepig infiltreren in ons denken. Hij wil ons zodoende misleiden en losweken van de gemeente van Christus. Heel geniepig en van achteren soms onverwachts. Amalek, ik dacht aan een ander woord voor de vijand, diabolus. En dat is ook een naam van de vijand welke in de Bijbel wordt genoemd. Diabolus staat voor uiteendrijver. Amalek, hij wil uiteendrijven. Hij wil afstand bewerken tussen broers en zussen. Afstand in de gemeente. Hij wil ontbinding en uit elkaar doen gaan. Maar er is er één die het laatste woord heeft. En die is niet van ontbinden en uit elkaar drijven. Nee, die wil mensen verbinden. Mensen samen opdoen trekken. Mensen samen sterker maken. Maar dan leef je wel op die andere manier. Zoals het lam ons voorgaat. Je leeft vanuit dienstbaarheid. Niet jijzelf centraal, maar de gemeente. Dan bouw je mee aan de gemeente, ongeacht wat daar nog op afkomt. En dan zingen we zo mooi in een lied. Staand aan de glazen zee, de hand aan de citer, prijzen wij tezamen als gemeente de kracht van zijn naam. Halleluja. Klagen, net als het volk. Klagen wat niet volledig is en er is zo'n goed medicijn tegen. Dat is zingen. Dat is lofzingen. Dat is met elkaar, ongeacht de aantallen, ongeacht de strijd, met elkaar Jezus volgen. De ruiter op het witte paard. Overwinnende om te overwinnen. Hij, Jezus Christus, is de leider en is de bouwer van de gemeente Gods. En daar gaan we in vers 9 verder. Kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Dit zegt Mozes tegen Jozua. De opdracht van Mozes aan Jozua om mannen uit te kiezen. Trek voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Waar viel Amalek nou aan? Van achteren. Daar waar het nog zwak is. Maar hier moet Jozua voor de strijd aangaan. Hij moet vooruit trekken. Hij moet voorop gaan in de geestelijke wereld. Voorop gaan. De strijd aangaan. En ik denk door die strijd aan te gaan, staat hij in voor het volk. En worden ook de mensen, de zwakken, want het gaat niet om sterk of zwak, die worden beschermd. Door de leiding, door het volk, door verder te trekken. En dan denk ik, Jozua, hij moet mannen kiezen. Ja, mannen, we kunnen ook zeggen, hij moet vrouwen kiezen. Hè? Want dan zeggen we, hij moet alleen mannen kiezen. Nee, dat denk ik niet. In die tijd moest hij wel mannen kiezen voor de strijd. En ik denk dat dit mannen zijn geweest die net als Jozua de weg van Mozes zijn gevolgd. Mannen die ook te midden van het klagende en opstandige volk vast hebben gehouden aan God. Het was denk ik niet alleen Jozua die Mozes volgde, die trouw was. Die toenam in kracht, in wie die andere geest opkwam. Mannen die ook door zijn gegaan, door zijn gegroeid in hun geestelijk denken, in hun zien. Mannen die koers houden. Niet met hun eigen belang voor ogen, maar het plan van God als basis voor hun leven. Nu aan jou en aan mij de vraag. Zijn wij ook zulke mannen of vrouwen die Jozua zou kiezen voor de strijd? Ik wil wel zo iemand zijn. Zo'n man. Maar ik ben het ook nog niet altijd. Maar ik wil zo graag, Heer, meer van uw kracht ontvangen. Meer van uw geest om zo'n man te worden die voorop kan gaan in de strijd. En het is geen zichtbare strijd. Maar het is een realiteit. En dan kunnen we het als oud zeggen dat het de vijand er is. Maar Paulus, de grote apostel, hij zegt het in Efeze 6. Staat er ook niet op, jammer. Oké, dan hebben we vanmiddag wel. Nee, geintje. In Efeze 6 vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Van dit tijdperk, hoor je hem? Van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Paulus zegt in Efeze, om de wapenrusting Gods aan te doen. Om zo weerstand te bieden door de kracht van je geloof. Weerstand te bieden door in je gedachten je verder te laten vervullen van Gods woorden, van waarheid, van Gods geest. En zo in Jozua te worden verder in je leven, in de geestelijke wereld. En mij lukt het nog niet altijd. Jullie wel? De vijand wil ons infiltreren in ons denken, in ons leven, en soms heel geniepig andere zaken op de voorgrond zetten. Soms bijna onmerkbaar. Denk aan je positie, aan je carrière, je bezit. Maar het kan ook zitten in je denken, in je eigen gelijk hebben, in je eigen rechten. Ze moeten mij wel zien in de gemeente. De gemeente moet niet te veel vragen van mijn eigen tijd. Weet je niet hoe druk ik het heb? Het weekend is tijd voor mijn gezin. Let op, merk je hem op? Hier wil de geest van Amalek je losweken van de gemeente. Niet dienen, maar klagen. Niet strijden, maar je eigen belang voorop. In vers 9 gaan we verder. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Dat zegt Mozes. Morgen zal hij op de top van de heuvel staan met de staf Gods in zijn hand. Als Jozua in het dal de strijd zal aangaan tegen Amalek, zal Mozes op de top van de heuvel staan. Mozes staat in voor Jozua en de mannen die in het dal de strijd aangaan tegen de Amalekieten. Gebeurt het daar werkelijk in dat dal zichtbaar? Door de strijd met het zwaard? Nee, ik denk dat het dieper gaat in de geestelijke wereld. Mozes, hij gaat staan op de heuvel met de staf Gods in zijn hand. Mozes gaat de strijd aan in de geestelijke wereld. En hij bindt die strijd aan met de wapens van God. Gebed en geloof en woord. En Mozes wordt op de top van de berg bijgestaan, vind ik zo mooi, door Aaron en Hur. Let op, de werkelijke overwinning op Amalek, op die antigeest, wordt mogelijk door gebed tot God. De staf die Mozes in zijn hand heeft, die komt vaker in Exodus voor. Zoals bijvoorbeeld in Exodus 7. God zegt daar tegen Mozes in vers 19. Toen zei de Heere tegen Mozes, zeg tegen Aaron, neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. De staf Gods doet mij ook denken aan Psalm 23, waar staat: al ging ik door een dal van een schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die staf van Mozes is dezelfde staf waarmee hij het volk door de Rode Zee doet gaan. Die staf van Mozes staat in voor Gods geest en Gods woord in het leven van Mozes. We moeten dieper denken bij die staf. Niet zichtbaar, maar het staat in voor die relatie die Mozes heeft met God. Mozes, de staf heffen, Gods gedachte, Gods geest, zijn sterker dan alles wat daar tegenin komt. En dan gaan we verder in vers 10. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Jozua doet zoals Mozes gezegd heeft. Mooi, het staat er. Hij gaat niet in discussie. Hij doet gewoon zoals Mozes gezegd heeft. En hij bindt de strijd aan tegen Amalek in het dal. En tegelijkertijd, zoals Mozes gezegd heeft, Mozes, Aaron en Hur gaan op de heuveltop staan. En dan staat er, het gebeurt als Mozes zijn handen opheft, dat Israël de overhand heeft, maar als hij zijn handen laat zakken, Amalek de overhand heeft. Je moet het voor de gein maar eens proberen, je handen opheffen. Moet je eens proberen en dat lukt misschien nog wel een minuut. Maar op een gegeven moment wordt het toch wel zwaar. En ga je trillen, verkrampen je spieren. En dan wordt het zwaar. En zonder ondersteuning hou jij je handen niet in de lucht. En het opheffen van de handen van Mozes duidt hier op een verheffing door Gods geest. Het duidt hier op een strijd in de geestelijke wereld tegen Amalek die Mozes, Aaron en Hur hier voeren. Mozes voert de strijd tegen de vijand in gebed met de staf Gods. Mozes is hier in gebed en hij heft in de geestelijke wereld zijn handen, zijn geest op. In verbondenheid met Gods geest. Mozes, zelfs Mozes, de grote godsman. Die man, Mozes, ook hij wordt moe. Net als ons wordt hij ook moe. En dan vind ik het zo ontroerend mooi wat hier gebeurt. Aaron en Hur steunen Mozes door een steen onder Mozes neer te leggen, waarop Mozes kan gaan zitten. En dan ondersteunen Aaron en Hur de handen van Mozes. Staat er heel mooi, één aan de ene kant, de ander aan de andere kant. Wat zijn dit voor prachtmannen? Samen staan ze voor Mozes en ondersteunen hem. Ze ondersteunen Mozes in de strijd, waar Mozes de strijd voert voor Jozua in de strijd tegen Amalek. Ook Aaron en Hur, in hun is ook die andere geest. In de geestelijke wereld heffen ze hun gedachten op tot God en zo ondersteunen ze Mozes om de strijd vol te houden. Aan beide kanten rondom in de geestelijke wereld staan ze samen met Mozes in gebed voor Jozua. Zo blijven de handen van Mozes onbewegelijk. Nu naar ons als gemeente van Jezus Christus in deze tijd. Samen de strijd voeren. En ik denk, alleen en op eigen kracht redden we het niet. Ja, misschien wel een tijdje, maar op een gegeven moment hou je het niet vol. Als er tegenslag, ziekte, moeite en verdriet komt, dan is het de gemeente. Daar waar het misschien zwak is of waar je kreupel bent. Daar mag de bescherming zijn van de Heer en ook van je broeders en zusters. Want de Heer wil mensen herstellen in de gemeente. Hij wil mensen als een gemeente doen opgroeien en dan is er bescherming. Dan is er ook bescherming voor de mensen die zwak zijn en achterop gaan. Want dan sta je als gemeente samen voor elkaar in. Samen bidden, samen strijden. En het mooie is in een gemeente, het is geen democratie. In een gemeente zijn mensen bij elkaar die misschien totaal anders zijn. Mensen ongeacht afkomst, ongeacht baan, ongeacht nationaliteit, ongeacht voetbalclub. Mensen die optrekken met maar één doel. Jezus Christus voor ogen. Een heldere visie. Inzicht in de hemel. Maar dan moeten we wel alert blijven. Onder het woord van God. Dan moeten we alert blijven en ons onder Jezus blijven voegen. Bij de steen die Aaron en Hur onder Mozes neerleggen, moet ik denken aan Jezus Christus. Hij is het fundament onder zijn gemeente. Hij is die steen waarop we kunnen, ja, waarop we door kunnen gaan. Hij is de bouwer. Hij is de levende steen van de gemeente. Het fundament. Hij is de rots van de gemeente. En ik denk deze werking van Gods Heilige Geest en zijn woord is de basis van ons gemeente zijn. Hoe verschillend dan ook. Gods Geest doet verbinden. Gods Geest doet nieuwe gedachten, nieuwe manieren. Nieuwe manieren van gemeente zijn opengaan. En dan hoeven we niet terug te kijken. Nee, dan geloof ik zelfs voor de toekomst. En dat is echt mijn gebed. Dat ook onze gemeente doorgaat. Dat we mogen groeien. Dat we door mogen trekken. Dat beloofde land Kanaan in. Want reken maar dat er wat op afkomt. Reken maar dat als we met elkaar verder willen gaan, dat de strijd heviger wordt. Prachtig om zo als gemeente één verschillend samen de handen te kunnen opheffen en mee te bouwen. Om samen te groeien en je niet los te laten weken van het lichaam van Christus. Niet in het zichtbare, in veroordeling, in kritiek. Vers 13. Hoe dan? Hoe overwon Jozef Amalek en zijn volk? Met de scherpte van het zwaard. Jozef overwon Amalek en zijn volk door de scherpte van het zwaard. De scherpte van het zwaard. Vindt dan de beslissing van deze strijd in het dal zichtbaar plaats, waar Jozef de strijd voert met de mannen, met het zwaard? Ik denk dat het hier dieper gaat. Dat er een geestelijke realiteit achter deze woorden zit. De werkelijke strijd, dat zei ik al, vindt plaats in de hemel. De vijand Amalek wordt verslagen door het gebed van Mozes, Aaron en Hur. En het stond er, op het moment dat die handen zwaar worden en zakken, krijgt Amalek de overhand. Momenten dat we slapper worden, dat het zicht wegraakt, dat we misschien nog heerlijk zingen, maar niet geestelijk scherp blijven en verder komen, krijgt Amalek de overhand en worden we zwakker. Maar daar waar gebed plaatsvindt, daar waar we doorgaan, daar waar we in verbondenheid, ja, Jezus volgen, daar blijven we staan en groeien we verder. En de scherpte van het zwaard, denk hierbij aan het zwaard van God in de geestelijke strijd, zoals de grote apostel Paulus zegt in Efeze 6, vers 17. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Het zwaard van de geest, Gods woord. Jozua voert de strijd tegen de vijand door Gods woord. Zo houdt Jozua stand en blijft hij onderstaan, ondersteund door het gebed van Mozes, Aaron en Hur. Die de staf opheffen in de geestelijke wereld, in het gebed. De kracht van het gebed samen met Gods woord is de kracht waarmee Jozua de Amalekieten verslaat. En ook in Openbaring 19 vers 15 wordt gesproken over een zwaard. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. De ruiter op het witte paard is Jezus Christus. En hij heeft een scherp zwaard. En dit zwaard heeft de ruiter op het witte paard niet in zijn hand, maar komt uit zijn mond. En dit is het zwaard van Gods geest. Dat is Gods woord. En in Hebreeën 4 vers 12 staat over het zwaard: want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Gods woord. Het scheidt uiteen. Het geeft richting. Het geeft wijsheid. Het geeft raad voor ons leven. Het zwaard Gods hebben we nodig in de strijd. De vijand weerleggen kan alleen door in de waarheid te staan. Door vast te houden in die woorden. Daarop komt het aan in de hemel. Jezus Christus, de ruiter op het witte paard. En de strijd tegen Amalek voert Jozua door het woord van God. Hij weerstaat de leugens en de ontbindende werking van Amalek door de kracht van Gods woord. En omdat het woord Gods in Jozua werkt, samen met de geest Gods, verslaat hij Amalek. Wat een les voor ons als gemeente van Jezus Christus. We mogen ons ook elke dag verdiepen in dit woord. Woorden mogen we dragen in ons hart. U maakt ons het pad des levens bekend. Zo mooi, Alex. Zo maakt u het pad des levens bekend, door uw woord en door uw geest. Maar let op, groei in het woord kan niet los van werking in de Heilige Geest, anders blijven het dogma's. Als Gods woord en geest samen in je werken, dan kun je geestelijk koers houden. Vers 14. Toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter nagedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Hij zei voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie tot generatie. En wij zijn ook zo'n generatie. De opdracht van God hier aan Mozes, om dit op te schrijven in een boek, ter nagedachtenis, en de opdracht om het Jozua in te prenten, dat de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal worden uitgewist. Jozua, als hij straks met Caleb dat beloofde land in zal trekken, dan zal het ook niet vanzelf gaan, want dan zijn daar die reuzen. Die willen intimideren. Die willen tegenhouden. Die willen stoppen. En die woorden, wat Mozes hier al zegt tegen Jozua, ik geloof dat die Jozua die daar in zijn hart heeft gehad, dat Jozua dit zich heeft ingeprent voor eigen leven. En dat dat die andere geest is die in Jozua en Caleb werkt. De strijd kan enkel gewonnen worden door de kracht van Gods woord en door gebed. Mozes prent het hier Jozua in. Alleen zo zul jij stand kunnen houden in de strijd in de toekomst. Ik durf zelfs te zeggen dat Mozes het ons ook in wil prenten. Als wij als gemeente stand willen houden de komende tijd, in de toekomst, dan moeten we het ons ook laten inprenten. Dan mogen we deze woorden, en ik denk zelfs moeten we het laten inprenten in ons denken, in onze manier van leven, in onze manier van zijn. Amalek, de vijand, valt nog steeds aan op de gemeente. Zoals hij in Exodus het volk van God aanvalt. Kijk er niet van op, zoals Petrus zegt. Blijf alert en houd stand, nuchter, in Gods woord en door zijn geest. Als we verslappen als gemeente in ons denken, dan zal Amalek de overhand krijgen. Maar als we door gebed stand houden met elkaar, elkaar ondersteunen in ons denken, in onze voorbeden, in ons samen dragen, dan zullen we als gemeente doortrekken achter de Heer aan, hecht verbonden in zijn geest en woord. En een andere apostel zegt het, Jacobus 4 vers 7. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden, staat in een vertaling. En hier staat, hij zal van u wegvluchten. Zo houden wij als gemeente stand en zal de herinnering aan Amalek totaal uitgewist worden. We zijn er nog niet als gemeente. We zullen nog staan aan die glazen zee, waarvan alles op de gemeente af zal komen. De antichrist zal alles uit de kast halen om Jezus Christus en zijn gemeente tegen te houden en tegen te werken. Die antichrist is erop uit om dit werk van onze Heer te stoppen. En ook Johannes krijgt de opdracht om net als Mozes op te schrijven wat hij gezien heeft in de hemel. En wat hierna zal geschieden in Openbaring 4 vers 1. Daar zegt Johannes, na deze dingen zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide, klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Eerst prent Mozes het ons in. Jezus, door zijn leven laat hij het ons zien. En hier laat Jezus het aan Johannes zien in de brief van de Openbaring. En hij roept op, de oproep van onze meester. Klim hierheen op en zie door mijn woord en geest waar het heen gaat. Te midden van je strijd, van je moeite, van je verdriet, van je ziekte, van mensen die wegvallen en die we missen, kunnen we kracht blijven putten uit deze woorden. Kracht van vertroosting, wat een zekerheid. Hier gaat het heen, mensen. De overwinning van Jezus Christus in ons. En dan zullen alle tranen uitgewist worden. Dan zal God alles zijn in allen. Ik zie het, Hetty, aan je gezicht. Wat een heerlijkheid, hè? Als je dat nu al van binnen vast mag maken. Dat je soms al te midden van al mag zien, Heer, daar gaat het heen. Terug naar Exodus. Mozes, hij bouwt een altaar en geeft het de naam De Heere is mijn banier. Mozes markeert deze plaats en hij noemt de plaats De Heere is mijn banier. Hiermee geeft Mozes heel duidelijk aan dat enkel God zijn oriëntatiepunt is. Door wie hij de strijd voert en overwint. Je moet goed opletten. Mozes overwint hier niet uit eigen kracht. Jozua overwint hier ook niet uit eigen kracht. Nee, de Heer is hun banier. Overwinnen doen we als gemeente samen. Maar dan is de Heer onze banier. De kracht van God die door het gebed werkt. Daardoor is Amalek verslagen. En een banier, het is een teken. Het altaar wat Mozes bouwt is een teken. Een teken dat God het is voor wie en door wie Mozes leeft. Overwinning is enkel mogelijk door een leven in God, door zijn Zoon Jezus Christus. En dit staat vast in het leven van Mozes. En door het altaar deze naam te geven, De Heere is mijn banier, prent Mozes het ook ons in. De volgende generaties. En ook na ons, de volgende generaties. Ook aan ons de oproep om de Heer centraal te blijven stellen in onze gemeente. Om de heldere visie en de koers te houden, ook geestelijk. Om met elkaar in het woord verder te denken. Om met elkaar ook voor de toekomst te zoeken en te zien waar het op aankomt. En een banier is een teken. En dat vind ik zo mooi, toen ik bij een banier dacht, als dat een teken is, dan is Jezus Christus ons een teken ten leven geworden. Jezus Christus is opgestaan, ten derde dagen. Zoon van de levende God. En door Jezus Christus hebben wij toegang tot God. Hij is een teken van leven. Hij toont ons en heeft ons getoond hoe de Vader is. En weet je wat nou het mooie is? Bij Mozes in het Oude Testament, bij Jozua. God, hij is onveranderlijk. Hij denkt niet, oh, dit werkt niet. Nee, hij houdt vast aan zijn plan. Bij hem, zegt Jacobus ergens, is geen zwijm van ommekeer. En zijn Zoon Jezus Christus bouwt nog steeds verder aan ons, zijn gemeente. En wat een heerlijk leven hebben we dan. En wat een perspectief en een zekerheid voor de toekomst. De Heer is en blijft onze banier. Amen.